In Psalm 40 waren wij nog steeds. Psalm 40, waar in het eerste deel van de psalm gesproken wordt over het lijden dat op de Heer komen zou en waaruit hij zal verlost worden. Een van de vaste thema's, de bekende thema's in de psalmen. Bijna alle psalmen, eerlijk gezegd. En de vorige keren waren wij terecht in het midden van de psalm, waarin in het bijzonder gesproken wordt over de hoedanigheden van Christus, noem ik dat dan maar, gemakshalve, waarbij verwezen wordt naar oud-testamentische symboliek, dat wil zeggen speciale typologie uit het Oude Testament en van de eredienst, om zo te zeggen, in de tabernakel, dan wel in de tempel daarna, onder verwijzing naar slachtoffer en spijsoffer en dat soort zaken meer. En ook hebben we stilgestaan bij vers 8, waar staat: toen zei ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En deze versen, vers 7 en 8, worden aangehaald in de Hebreeënbrief hoofdstuk 10, waar ze rechtstreeks op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht wordt. Dat is inmiddels niet tot onze verbazing uiteraard. Dat is ons langzamerhand wel bekend, vanzelfsprekend. Ik hoop dat ook is doorgedrongen dat de uitdrukking, zie ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Dat woorden zijn van de Heer Jezus, maar niet gesproken bij zijn menswording, of daarna voorafgaand, maar bij zijn opstanding uit de dood. Zo wordt het in het Nieuwe Testament aangehaald. Daar was hij dan om Gods wil te doen en niet verkeerde conclusies trekken. Ik geloof net als u dat hij, toen hij mens werd, hier kwam op aarde om Gods wil te doen. Maar de vraag is of dit vers daar ook op van toepassing is. En het antwoord is nee. Het is van toepassing op het moment dat God wederom de eerstgeborene inbracht in de wereld. Die citeer ik voor het gemak uit Hebreeën 1. Of zoiets. In elk geval, waar het om gaat, is om de opstanding van Christus, die daarna in zijn opstanding en daarmee als de Christus en via de Hebreeënbrief als de hoge priester van het Nieuwe Testament inderdaad Gods wil zal volbrengen. En het verhaal is daarna kort, hoewel die hele Hebreeënbrief tamelijk lang is. Maar het verhaal is namelijk tamelijk kort. Hij werd hoge priester in zijn opstanding. Dus was het nodig dat hij, net als de oud-testamentische hoge priester, toch minstens één offer zou brengen. Staat er letterlijk. En daarna staat er dat hij dat gedaan heeft. Hij heeft namelijk zichzelf, meer in bijzonder, zijn lichaam geofferd. En de conclusie is, dat zijn wij. Dat wil zeggen, hij heeft zichzelf en daarmee heel de gemeente geplaatst in de dienst van God en gemaakt tot priesters en koningen voor zijn God en Vader. Die citeer ik uit Openbaring 1. Ik meen vers 6. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. In overeenstemming met Gods wil. Als nog niet duidelijk was wat die wil was, dan zouden wij vanavond misschien Johannes hoofdstuk 17 moeten lezen. Het hogepriesterlijk gebed, waar die wil van God toch duidelijk naar voren komt. Namelijk, God geeft de gelovigen aan de Heer Jezus Christus, of anders de Vader geeft de gelovigen aan de Zoon. En de bedoeling is dat die Zoon die gelovigen zou bewaren namens zijn Vader, en dat hij die gelovigen zou heiligen. Heilig in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En dat hij die gelovigen één zou maken in zichzelf, namelijk in één lichaam. En daarmee is heel aardig, lijkt mij, het tegenwoordige werk van Christus samengevat. Dat is niet het eind van het verhaal. De gemeente is ook niet het eind van het verhaal, er komt daarna nog meer. Maar daar heb ik het nou gemakshalve maar niet over. En waarom zou ik ook? Want deze psalm zelf spreekt hierna ook verder over onze tegenwoordige tijd. Hoe dan ook, om aan te sluiten bij vers 8 nog even. In de rol des boeks is van mij geschreven, wordt geparafraseerd in Hebreeën met: in het begin des boeks is van mij geschreven. Dat is niet wat anders. Het betekent dat inderdaad in het hele boek. Dat wil zeggen de Bijbel uiteraard. En met name vanaf het begin gesproken werd over de Christus. En ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben, en anders nog eerder wel, die Adam uit Genesis 1, die God maken zou naar zijn beeld en gelijkenis, wat er ook van terechtgekomen is, het oorspronkelijke idee slaat niet op die mens, maar slaat op de mens, met de hoofdletter. Dat wil zeggen op Christus zelf, de mens naar Gods beeld en gelijkenis, enzovoorts. In het begin des boeks, op de eerste bladzijde. En toen heb ik het nog nagevraagd aan Paulus, voor alle zekerheid. Die zei, nee, het is al in vers 3, of 4, wat het maar was. Die zei, want daar staat dat God zei, daar zij licht. En God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat was 2 Korinthe, hoofdstuk 4, denk ik, of was het nog hoofdstuk 3, dat weet ik nou zo gauw niet. 2 Korinthe 4 is dat. En daarin vind je meteen de link van het licht in de eerste vers van Genesis naar die het beeld Gods is. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dat is allemaal nog op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar kun je niet onderuit, dat staat gewoon zwart op wit erin. De enige manier om er onderuit te komen is te zeggen dat wat Paulus daar schreef niet waar was. En sommigen hebben daar geen moeite mee hoor, met dit soort uitspraken. Die zeggen, ja, Paulus wist niet beter. Of hij wist nog niet beter. Of dat soort dingen meer. Of wij weten nu wel beter. En al dat soort zaken. Maar goed, daar houden we ons niet mee bezig. Heel de Bijbel als woord van God, daar gaan we vanuit. En dan blijkt dus inderdaad dat deze oude uitspraken in het begin van het boek reeds uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus, die daarmee de laatste tijden, de laatste dagen en daarmee het tweede deel van het boek zou inwijden. Namelijk in zijn opstanding en wat er verder volgt uiteraard. Bovendien, ik weet niet of ik dat genoemd heb, hij zei, zie je, kom o God om uw wil te doen. Dat is ook gerealiseerd. God stelde hem aan tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. In overeenstemming met wat er geprofeteerd was, uiteraard. Genesis 14, Psalm 110. Wat je maar hebben wil, want er zijn natuurlijk wel meer schriftplaatsen die dat bespreken. Vele zelfs. Maar het punt is, hij werd van Gods wegen aangesteld in een functie. In een voetnoot zeg ik maar weer dat dit dus niet overeenkomt met de Niceaanse leer van de drie eenheid. Misschien geloven die luid dat ook, maar die geloven wel meer tegenstrijdige dingen. Want de zoon werd ondergeschikt aan de vader. De vader stelde hem aan, gaf hem een functie. En de functie van hoge priester is een functie in dienst van God. En wat ik daarna zeggen wilde, daar ben ik weer terug bij mijn lijn. Wat ik nog zeggen wilde is dit, dat ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij in die functie trouw is aan degene die hem aangesteld heeft. En daar gaat het hier dus ook over. Hij kwam om de wil van God te doen. Hij bad trouwens ook, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoewel hij er zelf toch misschien een andere voorkeur op nahield, maar in tweede instantie toch weer niet. Zo staat het er toch, hè? Indien het mogelijk is, en u denkt dat ik nou buiten mijn onderwerp raak, maar dit is gewoon Psalm 41. Want daar gaat het over de overlevering van de Heer om gekruist te worden. En zijn gebed om daaruit gered te worden en zo verder. Nou ja, daar kom ik dan nog wel op terug. Maar dat is toch wat de Heer bad, hè? Vader, indien het mogelijk is, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de andere was, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Hij zou het misschien anders gewild hebben. Ik hoop dat u die woorden ook wilt begrijpen. Maar hij achtte de wil van zijn vader hoger dan die van zichzelf. Hij was trouw, en is het nu nog, aan degene die hem gesteld heeft. En anders moet ik het zeggen, weer met de woorden uit Hebreeën 5. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarom is hij voor ons, en allen die hem gehoorzaam zijn, inmiddels oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Zo staat het letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 5. Hoe dat ook zij, wij vinden hier in Psalm 40 vervolgens, en daar stonden we vorige keer bij stil, niet alleen de uitdrukking, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, zoals aangehaald in Hebreeën 10, maar ook uw wet is in het midden mijns ingewands, hetgeen, voor zover ik er wat van snap, ontleend is aan het beeld van de Ark des Verbonds, waarin het woord van God bewaard werd. Het woord van God, uw wet, was in het midden, namelijk in het inwendig, in het ingewand van de Ark des Verbonds. En hier wordt het toegepast op Christus, waaruit je maar weer moet concluderen dat de Ark des Verbonds dus een type, een beeld is van Christus in nogal wat hoedanigheden. Het aardige daarvan is dat dat laatste dus nergens letterlijk in de Bijbel staat, hè? Dat de Ark des Verbonds een type is van Christus. Toch is het niet omstreden. Niet echt tenminste. En je hebt het ook nodig ook verder in de Bijbel. In verband met de complete betekenis van tabernakel en tempel. En verder ook in verband met nogal wat gebeurtenissen in de Bijbel. Die verband houden met de Ark des Verbonds. Zoals de omzwervingen van die ark onder de Filistijnen. En omzwervingen voordat het ding uiteindelijk in Jeruzalem terecht kwam. En dan heb ik het nog niet eens over dat de priesters, de Levitische priesters, de Ark des Heren zouden dragen tot in de Jordaan. En dat Israël zelf 2000 ellen afstand zou bewaren van die ark enzovoorts. Waarom was dat? Hè? Wat betekent het? Nou ja, dat er 2000 zit tussen de dood en opstanding van Christus. Doortrekken door de Jordaan is dood en opstanding. Maar dat er 2000 geteld worden tussen de dood en opstanding van Christus en de dood en opstanding, zeg maar, wedergeboorte van Israël. Hetgeen betekent dat je dus 2000 jaren zou moeten kunnen tellen tussen de opstanding van Christus en het einde van de 70ste week van Daniël. Nee, niet het begin daarvan. Dat is te makkelijk gedacht. Dan verdwaal ik natuurlijk, maar dat komt omdat iemand mij daar vragen over stelde. En dan blijkt dat men die 2011 wel ziet zitten, maar denkt dat dat de tijdrekening is tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Zo van, al die tijd staat die ene klok stil. En hoe lang staat die stil? 2000 jaren. Maar dat is een misverstand, dat is het niet. Het is vanaf de opstanding van Christus, niet tot aan het begin, maar tot het einde van de 70ste week. Van de wedergeboorte van de Heer zelf tot aan de wedergeboorte van Israël officieel als volk. En dat is op zijn vroegst, nou ja, op zijn laatste ook denk ik, maar op zijn vroegst het einde van de 70ste week van Daniël. Zodat de tijdrekening tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël bevat dus 1993 jaren. En daarna weet je nog niks, omdat wij onze kalender zijn we nog lang de tel kwijtgeraakt. Dus één. Punt twee is, je weet niet of het een zogenaamd profetisch jaar is, of een zonnejaar, of een maanjaar, of een siderisch jaar, of een Gregoriaans jaar, of een Juliaans jaar. Hebben we nog meer? Die zijn niet allemaal even lang, die zijn allemaal verschillend. En dat is om het lastig te maken. Ik vind het wel leuk. Toma, ik heb het ook maar achter me gelaten. Vooruit. Maar waar het maar om gaat is dat die Ark des Verbonds inderdaad een type is van Christus. Ik ben van mening dat het hier dus staat. Alleen, er staat niet in één zin in letterlijke taal dat dat zo is. Maar als je netjes leest, en schrift met schrift vergelijkt, kan het geen enkel probleem zijn. Nou goed. Uw wet is in het midden mijns ingewand, de Ark des Verbonds. Om die Ark des Verbonds zou Israël vergaderen, gelegerd worden, gelegerd zijn in de woestijn en onderweg naar het beloofde land. En voor ons geldt precies hetzelfde. Wij zouden vergaderen rondom de Heer Jezus Christus en rondom hem onderweg naar het beloofde land. Waar nog bij komt dat een andere term voor de Ark des Verbonds dan wel het verzoendeksel in het Nieuwe Testament is de troon der genade. En het naderen tot de troon der genade is het naderen tot de Ark des Verbonds. In het bijzonder tot degene die vanaf het verzoendeksel, noemen wij dat, van tussen de cherubim tot het volk zou spreken. En daar hebben we je beeld dus nog een keer. Ik kan dus helemaal niet missen. Maar het is algemeen aanvaard zodanig dat in Engels sprekende landen men spreekt over de mercy seat, de troon der genade, de mercy seat. En men bedoelt daar ook inderdaad gewoon het verzoendeksel op de Ark des Verbonds mee. Dat schijnt daar iedereen te weten. Ik weet dat niet zeker, maar uit de literatuur maak ik dat altijd op. Dat legt nooit iemand uit, dat weten ze gewoon. En waarom ook niet, is volstrekt bijbels. Maar tot hen worden wij verzameld. Niettemin in die ark zelf, dat heb ik vorige keer ook gezegd, ligt besloten het idee van dood en opstanding. Want oorspronkelijk was het gewoon een houten kist. Sittimhout. Niemand weet wat voor hout het is, schijnt het. Om dat probleem op te lossen heeft men het later vertaald met acaciahout. Ik weet het niet zo. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Het lijkt me helemaal geen timmerhout te zijn, maar wie ben ik? Maar wat ik wel weet, is wat het woord shit betekent. En shit in hout dus ook. Dat wil zeggen dat het een slechte houtsoort is. Daar kun je wel zeker van zijn, ja. Ja, de timmerman noemt het waaibomenhout. Dat is zoiets, ja. Nou goed, zoiets. Maar niettemin is van dat hout niks meer te zien. Dat wil zeggen, het is overtrokken met goud. Daar gaat het maar om. En daar vind je de dood en opstanding van Christus in uitgedrukt. Lijkt me niet dat ik dat moet uitleggen. Maar nou we toch bij die Ark des Verbonds zijn, aan het eind van vers 9, na weer een wat langer uitgevallen inleiding, moeten wij ons realiseren wat ik net zei. De Heer zei, beloofde Israël, dat hij van tussen de cherubim, de cherubs, dat wil zeggen vanaf de Ark des Verbonds, meer in het bijzonder vanaf het verzoendeksel, tot Israël zou spreken, want daar zou hij wonen en men zou tot hem naderen om te horen naar wat de Heer van tussen de cherubim te zeggen heeft. Hoe vaak dat zo gebeurde, weet ik ook niet. Maar het doet er ook weinig toe. Het gaat er maar om dat wij het plaatje begrijpen. En de symboliek daarvan, uiteraard. Het woord Gods wordt bewaard in de Ark des Verbonds. En het woord Gods wordt gesproken door hem die wij zelfs kennen als het woord. Want iedereen kent die metafoor, Christus. Het wordt door de Heer gesproken vanaf het verzoendeksel. Dat wil zeggen vanaf de troon der genade. Waarna je vanzelf komt bij de vraag, spreekt hij dan tot ons? Nu? En het antwoord is, ja, dat is wat hij doet. Dat is het nou juist. En dat staat ook in de volgende verse. Want er staat meteen, ik boodschap. Ik boodschap. De boodschap ligt vervat, gevat in de Ark des Verbonds en wordt gecommuniceerd vanaf de Ark des Verbonds, van tussen de cherubim die nu eenmaal een uitbeelding zijn van de heerlijkheid, ook van eerst geboorterecht daarmee, van Christus zelf. Op die woorden ga ik nou niet in, voelt me te ver buiten de psalm, maar dat is wat cherubim voorstellen, hè? De heerlijkheid van de eerstgeborene. En dat is Christus uiteraard. En vanuit die positie spreekt hij vanaf de troon der genade, zoals het heet in Hebreeën hoofdstuk 4, de laatste verzen. Maar ik heb al eerder u voorgehouden, want we waren al zo vaak in de Hebreeënbrief, dat dat de essentie van de Hebreeënbrief is, dat God in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon. Niet door profeten, door de Zoon. Met als vervolg, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, of wat? Hebreeën 1 vers 1 en Hebreeën 2 vers 1, daarna ook Hebreeën 12. Ziet toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want, enzovoorts. Hij spreekt zelf tot ons, het dringt niet tot ons door, omdat wij het met onze zintuigen niet werkelijk kunnen waarnemen. Maar de Bijbel zegt dat waar het woord van God gepredikt wordt, is het de Heer zelf die het doet. Of althans, daarvoor verantwoordelijk is, die daarvoor zorgt namelijk. Dat hij gebruik maakt van personeel, dat doet nog heel weinig de zaak eigenlijk. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Je hebt van die ondernemers die bouwen van alles. Dat vertellen ze dan ook. Maar ik denk maar niet dat ze daar een hand naar uitsteken, hoor. Daar hebben ze personeel voor. Dan zeggen ze, ik ben dit of dat aan het bouwen, of ik ga zus of zo. Dat doen ze niet zelf. Ik ken trouwens een man die zei, ik ben gras aan het planten. En we zaten aan de theesmiddags. Dus ik ben gras aan het planten. Zo, nou, dat kan je wel zien. Dan zei ze, nou, ik wil het je wel laten zien. Moest ik mee naar achteren, naar buiten. En daar had hij inderdaad wat mensen aan het werk. Ze had een andere kleur dan hij zelf trouwens. Maar dan had hij wat mensen aan het werk die gras aan het planten waren. Want je hebt soorten gras die zaaien niet, maar die plant je. Hè? Vooral in Zuid-Afrika was dat. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ik doe dit en ik doe dat. De man deed het niet zelf. Niks. Natuurlijk niet. Bij nader inzien weet ik nog wie het was. Maar. Toe maar. Doet er nou niet toe. Hè? Maar de Heer doet ook doet zijn werk en gebruikt daar inderdaad personeel voor. Dat is zo, maar het beginsel blijft dat de Heer dat doet. En niet maar passief, maar inderdaad actief. Die houdt er zich mee bezig. Waarom ook niet? Dat is het werk van de hoge priester. Die het ook doet door zijn personeel, daar heeft hij priesters voor. Maar de hoge priester is verantwoordelijk om niet alleen het werk te coördineren, maar ook daar daadwerkelijk leiding aan te geven, uiteraard. Hè? En dat is wat de hoge priester van het nieuwe verbond doet. Hij spreekt. Daarom komt de functie van hoge priester in verband met Christus overeen met zijn functie van profeet. Die is minder bekend, maar de Heer Jezus wordt ons voorgesteld als profeet. Waarom ook niet? Hij spreekt de woorden Gods. En dan staat hier ook vers 10 meteen. Hè? Na het woord ingewand, mijn binnenste, staat er meteen ik boodschap. Wat dan? De gerechtigheid. En wat dat is, dat wordt u geacht te weten. Dat is namelijk in de eerste plaats gewoon het evangelie. En dat staat in Romeinen 3. Dat hele hoofdstuk, zeg ik altijd, gaat over de rechtvaardigheid Gods. Dus je mocht het verwachten ook. Want in Romeinen 3 lezen wij dat alle mensen zondaren zijn. Dat er niemand deugt, ook niet tot één toe, dat soort dingen. En dat de wet daarbij ook al niet helpt, want door de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Vers 20, want door de wet is kennis der zonde. Of je daar blij mee moet wezen, weet ik niet. Het lijkt me niet, want de wet wordt niet geacht een blijde boodschap te zijn. Toe maar. Maar door de wet is kennis der zonde, niet de rechtvaardigheid. Maar dan staat er, maar nu is de rechtvaardigheid, nu wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, of is geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, wet en profeten spreken er wel over, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Wat is er geopenbaard geworden? De rechtvaardigheid Gods. Het moet duidelijk zijn dat het gaat over het nieuwe verbond. Hè? Want de wet is het oude verbond uit vers 20. Dus het gaat over de prediking van het nieuwe verbond. Daarin wordt dus de gerechtigheid of de rechtvaardigheid, wat hetzelfde is, van God geopenbaard. En ik had natuurlijk net zo goed eerst kunnen lezen. Zou beter geweest zijn misschien. Romeinen 1. Want, mag dan vreemd lijken, maar Romeinen 3 vers 21, waar we zojuist waren, sluit direct aan bij Romeinen 1 vers 17. Al wat ertussen ligt, moet beschouwd worden als een parenthese. Een soort omweg, om daarna weer bij het eigenlijke onderwerp uit te komen. Want er staat in Romeinen 1 vers 16 en 17... Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid van God geopenbaard. U hebt misschien altijd gedacht dat in het evangelie de genade Gods werd geopenbaard. En dat zal ik niet ontkennen. Maar ik wijs er maar op dat hier wat anders staat. Hè? Er wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Omdat in het evangelie natuurlijk gepredikt wordt, bekendgemaakt wordt, hoe inderdaad de zonden der mensen, zonder de wereld, rechtvaardige vergelding hebben ontvangen via het Lam Gods dat de zonde de wereld wegnam. Dat wij daarna uit genade zalig worden, dat wil zeggen op grond daarvan uit genade zalig worden, dat is zo, maar het is niet in strijd met de rechtvaardigheid Gods, integendeel. Het is op grond van de rechtvaardigheid Gods. Vandaar dat later in Romeinen 3 ook inderdaad gezegd wordt dat wij die uit het geloof behouden worden, dat wij daarmee niet de wetten niet doen, maar wij bevestigen zelfs de wet. Omdat de wet vervuld is geworden. En dat is wat de Heer Jezus inderdaad in zijn eerste komst tot stand gebracht heeft. En dus blijft het zo dat in het evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En hoe die rechtvaardigheid is toegepast geworden. In overeenstemming dus met de wet Gods. En dus ook in overeenstemming met de Mosaïsche wet. Die immers het beginsel kent. En ik zeg dat vaak genoeg. Maar de Mosaïsche wet die immers het beginsel kent. Inderdaad van de eerstgeborene, het hoofd van de familie. Waarbij de eerstgeborene, het hoofd van de familie, ook genoemd de Goel, het recht heeft om zijn familie in rechten te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen om namens de familie terecht te staan. Niet op persoonlijke titel, maar namens de familie die jij vertegenwoordigt. Dat is de losser, de goel. En dat kan in positieve zin, kan ook in negatieve zin. Wij leggen achter het positief als wij zo iemand dan ineens een losser noemen, want zo wordt goel dan ineens vertaald, losser. Want ja, hij koopt de familie vrij. Dat is toch iets nobels. Dat kost hem een boel. En doe maar weer. Maar zodra sprake is van dat diezelfde Goel wraak neemt, bloedwraak bedoel ik dus, ja, dan vertaalt men ineens Goel met bloedwreker. Maar het is juist hetzelfde begrip. De losser. Het is degene die de familie in rechten, ook in het geval van de bloedwraak dus, kan vertegenwoordigen. Maar ook in strafzaken. Daar komt het hele begrip lossing trouwens vandaan. Hè? De familie of een lid van de familie heeft bepaalde schulden. En de losser zegt, oké, okay, dan betaal ik ze. En de schuldeiser mag dat niet weigeren. En die schulden kan ook zijn bloedschuld. In het strafrecht dus. En dat betekent dat de goel de straf op zich neemt. In overeenstemming met de wet. Zo is het geregeld. En dat is de functie dus geweest van de Heer Jezus, die dan ook inderdaad zichzelf, zeker in zijn eerste komst, bijna uitsluitend aanduidt als de zoon des mensen. Liever nog dan dat hij zegt, ik zeg de zoon des mensen. Want in die functie verscheen hij hier op aarde. En als zoon van Adam, als erfgenaam van Adam, was hij het hoofd van de menselijke familie. En dat is de rechtsgrond voor de verlossing als zodanig. En dat kan dus alleen voor alle mensen zijn als alle mensen inderdaad van Adam afstammen. Als dat niet het geval is, dan werkt het systeem dus niet. Die begrijpt u toch? Want die maken dan niet deel uit van die adamitische familie die van Adam afstamt. En dan is de zoon des mensen, de zoon van Adam, dus niet hun hoofd. En kan hij hen ook niet in rechten vertegenwoordigen. Heb je dat nog? Ja, dat werkt toch ineens een ander licht op evolutie leren zo, hè? Maar goed, nee, dat is heel verstrekkend. Sommigen zeggen, dat maakt toch allemaal voor je zaligheid niet uit. Ze zeggen, ja, wis en waarachtig maakt dat wel wat uit. Je kan niet zomaar een voorbijganger hebben die van de straat gehaald of geplukt wordt en die dan eens jou of mij in rechten gaat vertegenwoordigen bij de rechtbank. Zo werkt het niet. Kan hooguit als getuige optreden. De notaris doet het soms zo. Hè? Heeft getuigen nodig, vooral met een technische van de straat. En dan krijgen ze een borreltje, een sigaar of iets anders wat ze van de dokter niet mogen hebben. Maar goed, zoiets dan. Hè? Ik weet niet of het nog gebeurt, maar zo was het altijd, dacht ik. Hè? Maar in rechten vertegenwoordigen is een heel ander ding, hè. En wij zouden dat goed begrijpen. Daarom de prediking van het evangelie is de openbaring, de bekendmaking, de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Is dat van belang? Ja, ik zou het wel denken. Dat is waar mensen het altijd over hebben. Als er dan een God is, waarom al die onrechtvaardigheid? Is God wel rechtvaardig? En als hij het niet is, ja, dan is hij geen God. Enzovoorts. Hoe zit het dan met die rechtvaardigheid Gods? Nou, een klein beetje studie in de rechten levert je dit op, hè? Uit de Bijbel dan, hè? Toch? Hoe dat zit met die rechtvaardigheid Gods? Die rechtvaardigheid Gods krijgt gestalte, wordt uitgevoerd door de persoon en het werk van, krijgt gestalte in de Heer Jezus Christus. En wat hij in het verleden tot stand gebracht heeft. Daarom is hij ook in onze dagen getrouw aan degene die hem gesteld heeft, en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9, dacht ik. Bovendien, maar nou ben ik wel erg breed bezig, maar een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste aspect van heel de heilsgeschiedenis is dat in die heilsgeschiedenis de rechtvaardigheid van God ter discussie staat, bestreden wordt, aangevochten wordt. En dat hij zijn rechtvaardigheid in de loop van de geschiedenis dus demonstreert. Opdat hij rechtvaardig zij. En opdat God gerechtvaardigd zal worden. Dat zijn termen die staan in Romeinen 3. Maar ik probeer daar een beetje bij uit de buurt te blijven nu. Maar het idee is maar dat de prediking van het evangelie is inderdaad niet de prediking van de wet, maar wel de prediking van de rechtvaardigheid van God. Waardoor u en ik, iedereen namelijk, verlost is van de heerschappij van die wet. Het is dus de prediking van de vervulling. En daarmee voltooiing. En daarmee ook eigenlijk vernietiging. Want dan is het een gedane zaak, hè? De vernietiging van de wet met de uitdrukking uit Hebreeën 7. Dat zeg ik altijd bij, voordat iemand bezwaar zou hebben tegen de zware term, hè? Vernietiging van het voorgaande gebod enzovoorts. Maar het is Bijbelse terminologie. Althans in de Statenvertaling. En dat lijkt me voldoende. Terug naar Psalm 40. Ik boodschap de gerechtigheid, dat wil zeggen de gerechtigheid Gods, de rechtvaardigheid Gods. En waar doet hij dat? Daar staat erbij, in de grote gemeente. Zodat u ziet hoe dat zit met die offers hier uit vers 7 en het doorboren van het oor. En uw wet is in het midden, mijns ingewands. En ik heb lust om uw wil, uw welbehagen te doen. Wij besluiten hieruit dat het alles van doen heeft met tegenwoordige waarheid. Met de tegenwoordige positie van Christus. En daarmee met de gemeente die immers zijn lichaam is. En die in die wil van God geheiligd is geworden. Dat hebben wij besproken. Dat was Hebreeën 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Dit is een aardige. Want er staat niet, ik boodschap de gerechtigheid in de wereld. Die heeft daar trouwens ook weinig belang bij. Die hebben er meer belang bij om de rechtvaardigheid van God in twijfel te trekken, dan dat ze die rechtvaardigheid Gods willen kennen. En in de meeste gevallen, denk ik, maar misschien heb ik ongelijk, dat is zo dat als die vraag gesteld wordt over God en de rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid in de wereld, dat men daar niet werkelijk een antwoord op wil hebben. Men wil alleen een excuus hebben om niet te komen tot geloof in en dus overgave aan de Heer Jezus. En voor de rest is het zo, en of u dat prettig vindt of niet, dat weet ik ook niet, maar voor de rest is het zo, dat aan de wereld, wordt inderdaad het evangelie gepredikt, maar niet met de bedoeling om iets uit te leggen. Hooguit om uit te leggen dat die Jezus van Nazareth, van inmiddels zowat 2000 jaar geleden zullen we maar zeggen, dat hij degene is die komen zou. Zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander? Nee, hij was degene die komen zou en hij heeft gedaan wat hij zou doen. En hij heeft dat gedaan in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën. En dat kan je nog uitleggen. Al moet ik zeggen dat de meeste mensen daar helemaal geen belang bij hebben. Hooguit de Joden. Omdat die geacht worden als Jood, als religieuze Jood wel te verstaan, worden zij geacht de wet te kennen, dat wil zeggen het Oude Testament te kennen, wat in de meeste gevallen niet zo is, maar zij proberen de schijn op te houden. Als het discriminerend is, voeg ik meteen aan toe dat hetzelfde geldt voor christenen, die worden geacht niet alleen het Oude, maar zelfs ook het Nieuwe Testament te kennen en te geloven, en in de praktijk blijkt daar ook nog wel wat aan te mankeren enzovoort, maar zij proberen in ieder geval de schijn op te houden. Die heb je toch, hè? Zo gaat dat tegenwoordig. Maar ik bedoel dit, als Paulus het evangelie predikte, gaat hij, voor zover wij kunnen nagaan, in alle plaatsen waar ik kwam, voor zover wij kunnen nagaan, ging hij naar de synagoge en predikte daar. En vanuit de oud-testamentische schriften toonde hij aan dat de Christus uit het Oude Testament Jezus is. Er staat er menigmaal in Handelingen. Sommige gelegenheden heeft men de Jezus en Christus omgedraaid. Hè? Dat Jezus de Christus is. Maar er staat gewoonlijk dat de Christus Jezus is. Welke Christus? Die uit het Oude Testament, de Messias. Hoef je aan een Jood in beginsel niet uit te leggen. En daarna, dat is Jezus. Maar voor de rest geldt in de prediking van het evangelie. Neem maar Athene bijvoorbeeld, Handelingen 17, waar Paulus dus nog niet in de synagoge is, want het was nog geen Sabbat, denk ik. Dus waar is hij? Op de Areopagus enzovoort. En daar krijgt hij de gelegenheid, nou ja, dan moet hij waarschijnlijk verantwoording afleggen van wat hij daar op de markt allemaal loopt te vertellen enzovoort. En dan heeft hij het gewoon over die God die hemel en aarde gemaakt heeft, en de hele mensheid, en de volkeren, en de volkeren verdeeld heeft over de hele aarde enzovoort. Die God, dat is die God die zij niet kennen, maar dat is de God die hij predikt. En de bedoeling van de mens is om de filosofie meteen daarna af te hechten, hoe zeggen ze iets, daar een eind aan te maken. Zegt hij, de bedoeling van het menselijk bestaan, van het menselijk leven, juist en vooral van het individu, is dat hij God zou zoeken, dat hij de Heere zou zoeken. En dat is te doen, omdat die God is niet verre van ieder van ons. Hij laat zich vinden. En dan krijg je het hele verhaal over de Messias en oud-testamentische profetieën. Dat komt er helemaal niet aan te pas. Wat er wel aan te pas komt, en dat is meteen ook het einde van de uiteenzetting, is de opstanding. God heeft deze Jezus aangesteld om eenmaal de hele schepping te oordelen. Maar hij was toch overleden? Ja, staat er, ja, maar God heeft hem voor dat doel opgewekt uit de dood. En dat was het dilemma. En that's it. Dus de hele evangelieprediking. Komen tot geloof in. Tot onderwerping aan degene die van Gods wegen allang is aangesteld. Ja, prematuur. Nee, de bedoeling is, God heeft hem aangesteld. De bedoeling is dat de mens zich aan hem onderwerpt. dat dat in de toekomst ook kwaadschik zal gebeuren. Dat wil zeggen, gepaardgaande met nogal dwangmiddelen, of hoe zeggen ze iets, grote verdrukking. Ja, dat is zo, ja. Want als er de mens zou liggen, kwam er nooit wat van terecht. Van heel dat koninkrijk niet, hè. Want u weet wat de Amerikanen zeggen dan, until kingdom come. En dan bedoelen ze, daar komt dus nooit. Dat kingdom. He? Dat is bij ons Sint-Jutemus. Wat dat maar wezen mogen. He? Als er de mens ligt, komt het koninkrijk nooit. Maar het koninkrijk komt wel degelijk. Maar het is niet de bedoeling dat wij daarop zouden wachten. Wij zouden nu komen tot de koning en daarmee komen tot zijn hemelskoninkrijk en behoren bovendien tot de eerstelingen. Tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en zo verder. Ik bedoelde te gaan zeggen dat mijn evangelieprediking niet zou verwarren met bijbelstudie. Ik bedoel, dit heeft niet zoveel zin. Ik weet wel dat sommige mensen vragen hebben. Meestal zijn die vragen er alleen om een excuus te hebben om niet te geloven. En als het oprechte vragen zijn, oké, dan kun je daar eventueel een antwoord op geven. Het is niet verboden, maar de essentie van evangelieprediking is inderdaad gewoon de mens te bewegen tot geloof. Om een keuze te maken, dat is het. En daarvoor hoeft hij niet van tevoren het naadje van de kous te weten, wat niet een aardige uitdrukking is in dit verband. Maar hoe zeg je zoiets dan, hè? Hij hoeft niet bijbelse waarheid tot in detail te kennen. Dat komt daarna pas. Want de beginsel vooral in onze bedeling, eigenlijk altijd al, maar meer specifiek in onze bedeling is, dat God zijn woord, zijn waarheid voor de wereld verborgen houdt en het bekend maakt alleen aan degene die in de eerste plaats tot geloof zijn gekomen en dus tot zijn, laten we zeggen, familie behoren, tot zijn gemeente. Aan hen maakt hij het bekend. En dan nog alleen als ze het willen, want er zijn er velen die, als die ook dat niet op prijs stellen. Nou ja, dat is het beginsel. En hier staat het dus ook. Ik boodschap de gerechtigheid, dat is wat je van een priester mag verwachten, zeker een hoge priester. Ik boodschap de gerechtigheid, maar er staat in de grote gemeente. Gemeente is gewoon groep, hè? Kahal, dat is een verzameling, een gemeente. Dat is niet zo slecht, de vertaling, gemeente. Integendeel, het is ook wat het is. En het is ook precies de gemeente die wij denken dat het is, namelijk de gemeente waarvan wij deel uitmaken als gelovigen. Want hij heeft een functie als hoge priester, ook niet voor de wereld, maar alleen voor zijn volk. En als hoge priester doet hij verzoening niet voor de wereld, maar voor de zonden zijns volks. En toen hij verzoening deed voor de wereld in het algemeen, want dat heeft hij wel gedaan, was hij geen hoge priester. Hebreeën, nog steeds, hè, 7. Moet je heel gedegen kennen, hoor, deze waarheden. Om het onderscheid te kunnen tussen wat de Heer doet aan of in of in de richting van de wereld. Het is niet hetzelfde als wat hij doet aan de gelovigen. Aan de wereld wordt het evangelie gepredikt, check. En aan gelovigen wordt, dat weet u, een van de zegeningen van de gemeente is dat we uitverkoren zijn in hem van voor een nederwerp in de wereld. Dat we tevoren, tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. Dat in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. En hoe het maar heten mag, dus Efeze 1. En daarna staat er, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Dat is niet voor de wereld. Dat is alleen voor degenen die deel hebben aan Christus. In hem zijn we ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van het toekomende erfenis. Zo eindigt die pericoop in Efeze 1. Maar een van die zegeningen, staan er 7. De 5e is ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. En dat is wat gebeurt, wat de Heer doet. Als wij het tenminste laten gebeuren. Want als je niet wil, hoeft dat niet natuurlijk. Hè? Nee, we zijn vrij. Het is niet verplicht. Maar het was de bedoeling dat de Heer ons zou voeden. Om niet te zeggen opvoeden. En wat de Heer ook doet, hij doet het door zijn woord. En voeden sowieso, want het woord heet het brood des levens. En opvoeden ook uiteraard, want men wordt door woord, door lering, wordt men inderdaad opgevoed. En als men zich aan dat woord onttrekt, nou ja, dan houdt het op. Maar neem die weg. Dat de Heer trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En dus hij boodschapt de gerechtigheid in de grote gemeente. En bij die waarheid staan we hier niet voor het eerst stil. Want eerder kwamen we dat in de psalmen ook al tegen. Beginnend bij psalm 9 was dat. En daarna in psalm 22 uitgebreid. En daarna in psalm 35 en nu in psalm 40. En er komen nog meer psalmen waarin dat staat. Dat is psalm 9 vers 15. Opdat ik uw ganse lof in de poorten der dochteren van Sion vertelle. De Heer zou dat doen, belooft hij ook te zullen doen. Na zijn opstanding, als hij verlost zal zijn. Als u zegt, maar die dochteren van Sion, dat is toch niet de gemeente. Dan zeg ik, oké, dan laten we die er weer uit. En dan, ik denk het wel, maar dat doet er nou verder weinig toe. Want daarvoor zijn er veel te veel van die schriftplaatsen die het uitgebreid zeggen. Hè? Want daarna hebben we psalm 9 vers 15. Nee, die noemde ik net. Daarna hebben we psalm 22. Dat is die beroemde lijdenspsalm, weet u nog? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre van mijn verlossing? Maar de verlossing kwam wel, ook in de psalm. En daar belooft de Heer dat als zij verlost zal zijn van de hoornen des eenhoorns, of van de, wat was het, van de muil, van des leeuwen muil, of van, wat was het, van de hond ook alweer? Weet je veel. Kortom, als zij verlost zou zijn uit de dood, zo zal ik, vers 23 van psalm 22, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften, dus wat ik hierbij beloof, ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En onder de Godvrezenden spreekt hij dus. En hij maakt ons zijn woord bekend. Nou ja, dan moet u even zeggen, maar ik dacht dat de Heilige Geest dat zou doen. Dan zeg ik, dat is goed gedacht, maar daar is in de praktijk geen verschil tussen. Want inderdaad, de Geest zou ons in heel de waarheid leiden. En dat is het dan weer. Het is volstrekt hetzelfde idee, met wat andere woorden geformuleerd. Maar dat is wat de Heer doet in het verborgene. Als de Geest, want u weet, de Heer is de Geest. Er staat er gewoon zwart op wit, meerdere plaatsen trouwens. Maar goed, die laat ik nou maar buiten beschouwing. Hierna, ik krijg hier dus psalm 35, vers 18, zo zal ik u loven in de grote gemeente onder machtig veel volks. Machtig veel, talloos. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. En daarna kom je hier in psalm 40 en later komen dezelfde uitdrukkingen tegen in psalm 66, vers 16, in psalm 111, vers 1... En psalm 116, een keer of drie wel. En uiteindelijk psalm 118, ik zal leven en de werken des Heren vertellen. Enzovoort. Ik heb een keer het hele lijstje met u doorgenomen. Maanden geleden natuurlijk. Maar vooruit, daarom doe ik dat nu niet zo. Mocht u echt belang hebben, dan vraagt u mijn aantekeningen. Die zijn toch niet volledig, dus het schiet ook niet op. Want het staat er zo vaak. En wat ik verzuimd heb te noemen nu, en wat ik voor de volledigheid wel moet doen, is natuurlijk gewoon Hebreeën 2. Want daar gaat het over de zonen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. En hij die heiligt en leidt. En zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Ze zijn allen samen één lichaam, om zo te zeggen. Staat er dan. En daarom noemt hij zich, nou ja, schaamt hij zich niet om hen, die geleid worden, broeders te noemen. Vers 12 van Hebreeën 2 zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ontleend aan Psalm 22. Maar net zo goed aan al die schriftplaatsen die ik net even samenvatte. En dus aan Psalm 40. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, heren. Gij weet het, elders staat er, dat onder het nieuwe verbond de lippen van de priester, de wet, het woord gods, de Torah, de truth, de waarheid, zouden bewaren. De lippen van de priester, staat in Malachi. De lippen van de priester zullen de wet bewaren. Dat wil zeggen, ze zullen niet anders spreken dan het woord gods. En ze zullen spreken. En dat is wat de Heer doet. En hier staat het ook, hè. Die boodschap, de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Vandaar dat wij het verschijnsel kennen dat mensen die in werkelijkheid volstrekt ongelovig zijn, zich bezighouden met het bestuderen van de Bijbel. En uiteindelijk zeggen, nou ja, wat zei de professor ook alweer? Hij zei, nou ja, van God weten we niet zoveel. Dan zwijg je toch even dan, hè? Van God weten we niet zoveel. Doe maar. De man is dus gewoon ongelovig. Zo zit dat. En vanuit ongelovigheid bestudeert men dikwijls de Bijbel. En soms vanuit gedeeltelijke ongelovigheid. Men wil bepaalde dingen die in de Bijbel staan per se niet geloven. En studeert net zo lang tot men het heeft weggeredeneerd. Naar eigen normen, uiteraard. Dat is wat er gebeurt. Als je iets niet wil ervaren, moet je het wegverklaren. Zo werkt dat. Goed. Niettemin, de Heer zou zijn werk doen. Mijn lippen bedwing ik niet, heren, gij weet het. Vers 11 van Psalm 40. Uw gerechtigheid bedek ik niet. Aardige die uitdrukking. Bedek ik niet. Je legt het zo naast 2 Korinthe 3... waar sprake is van een bedekking die gelegen is over Mozes, heet dat. Dan wel over het hart van de mens. Dan wel over zijn ogen. In de praktijk maakt dat geen verschil, hè. Waar het om gaat is gewoon dat hij dingen wel leest, dingen wel ziet, maar toch ziet hij niet. Zo staat het er ook, hè. Maak het hart deze volks wet. Vet geeft hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoorts. En daarna staat er in 2 Korinthe 3 bij dat die bedekking die over de ongelovigen ligt al geïllustreerd werd in de bedekking over het aangezicht van Mozes, ooit in het verleden. En daarna staat er ook dat de bedekking pas weggenomen wordt als men eerst tot de Heer bekeerd zal zijn. Het wordt specifiek gezegd in verband met het Joodse volk, maar het is een algemene waarheid, hoor. Nee, wat aan het Joodse volk, in het algemeen aan Israël gebeurt, staat model voor Gods handelen met de heidenen. Israël is het voorbeeld en loopt daarom voorop. En is van Gods wegen geplaatst boven de volkeren, maar wel degelijk als voorbeeld. En soms als voorbeeld van hoe het niet moet. Daar staat het dan ook, hè. Wij zouden niet in hun voorbeeld van ongelovigheid vallen. Maar bepaalde andere voorbeelden zouden wij wel degelijk navolgen. We vinden daarin illustraties. En wat je geïllustreerd vindt, is dat als je vasthoudt aan religie en dus aan het nut van de werken van de mens, dan gaan je ogen dicht voor geestelijke waarheid. Die kun je dan op den duur ook niet meer zien. De psycholoog zegt dat het een psychologisch verschijnsel is. waarbij het woord verschijnsel toch wat vreemd is in dit verband. Maar goed, want er schijnt er niet zoveel meer, lijkt mij. Maar vooruit maar weer. Hè. Maar zoiets is het wel. En bovendien, sommigen beschouwen zoiets als een wonder, die bedekking die over de Joden ligt. En ik moet u zeggen, nou, ik zie dat niet als een wonder. Dat is gewoon wat er gebeurt als men het woord verwerpt. Nou, wat men daardoor verhardt. Maar men maakt het tot een wonder om daarna te kunnen zeggen, nou ja, Joden kunnen niet tot geloof komen. Ze zijn verhard geworden van Gods wegen. Dus het is aan de Heer zelf. Die moet dan eerst die verharding wegnemen en dan komen ze alsnog tot geloof. Dan moet ik u zeggen, dat is niet Bijbels. De Bijbel zegt dat de verharding een gevolg is van hun ongeloof. En als ze tot geloof komen, dan pas zal de Heer die bedekking wegnemen. En dat geldt niet alleen voor de Joden trouwens. Ook voor de Korintiërs. Waarom dacht u anders dat het in de brief aan de Korintiërs geschreven werd? Om die daar een verhandeling te geven over hoe God handelt met de Joden in verleden, heden en toekomst. Die Korintiërs hadden wel wat anders aan het hoofd. Stonden daar heus niet open voor. Wat Paulus hem beschrijft is hun eigen situatie. Precies zo. Ze hadden alleen belangstelling voor aardse zaken en dus niet voor geestelijke dingen. Die zagen ze domweg niet. Niettemin zegt hij in diezelfde brief, dezelfde Korinthebrieven, zegt hij, we hebben de geest ontvangen omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En hoe God het doet, hoe de Heer het doet, daar kunnen we wel over theoretiseren, maar het heeft niet zoveel zin. De Heer doet dat en leidt ons in zijn woord als wij oprecht zijn. En als het niet gebeurt, en u vraagt mij, maar waarom gebeurt dat niet? Dan zeg ik, nou, dat is dan omdat u of die andere waar u het over had, dan is je niet oprecht. Dan is je niet oprecht. Zo simpel is dat. En als voor onszelf geldt, dat we wel wild in de waarheid geleid worden en het gebeurt maar niet, dan zijn we niet oprecht. Of we stellen ons daartoe niet werkelijk beschikbaar. We hebben er geen tijd voor over. Daarom maken we iemand tot profeet en dan kun je daarna luisteren. Hè? Toch? Laat je zo'n man orakelen, want zo heet dat in gewoon Nederlands. Dan heb je de Bijbel niet meer nodig en dan klagen dat het allemaal niet klopt en dat er niks van terecht komt. Ja, het schiet niet op. Of je hebt er geen geld voor over. Laat ik het ook maar eens noemen. Kost soms geld. Om wat te weten te komen. Nee, internet is gratis, maar daar kom je niet zoveel te weten hoor. Echt niet. Maar goed, dat had ik je al verteld, hè. Tja. Uw gerechtigheid bedek ik niet. De Heer neemt de bedekking weg. Ik had hem natuurlijk toch volledig uitzalver moeten lezen. Het is 2 Korinthe 3. Eigenlijk ook 1 Korinthe 11, hè. Daar staat dat als een man bidt of profiteert met iets op het hoofd, dan is het niet goed. De bedekking moet eraf. Dat is 1 Korinthe 11, maar die lees ik niet. Maar 2 Korinthe 3. Daar zegt Paulus in vers 12 van 2 Korinthe 3. Terwijl wij zodanige hoop hebben, op heerlijkheid namelijk, gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Ik verkondig uw gerechtigheid in de grote gemeente. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. En hoe het maar heten mag, uw wet is... Uw gerechtigheid bedek ik niet. Maar hier staat, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. Vers 13. En niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel, een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt. Die ga ik niet helemaal uitleggen, maar het idee was dat het aangezicht van Mozes straalde, fosforiseerde, straalde. Afschijnsel van Gods heerlijkheid, om zo te zeggen. En het gaf zoveel licht dat ze zeiden, leg toch een bedekking op uw aangezicht. En zo is het maar net. De Bijbel, ook het Oude Testament, geeft dan nog altijd zoveel licht, als men die werkelijk leert kennen, dat het voor velen te veel is. En die zeggen, ik wil dat licht niet zien, kan er niet tegen. Doe er toch een bedekking over. Ja, om wat voor reden? Ja, dat moet u mij niet vragen, hè? Ja. En dan staat er, maar hun zinnen, hun zintuigen zijn verhard, vereeld geworden. Maar eeld is ook een bedekking. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, hetzelfde als wat. Prachtige metaforen zijn dit. Dat deksel over het aangezicht van Mozes ligt nog steeds over Mozes, zegt Paulus. Namelijk, dat blijft nog steeds hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments. Zonder ontdekt te worden, zonder dat de bedekking wordt weggehaald. En u weet, openbaring is het woord voor ontdekking. Het wegnemen van de sluier, de bedekking. Daarmee een hoofddeksel overigens. Zonder ontdekt te worden, het deksel namelijk, het wel door Christus teniet gedaan wordt. Christus zelf zou de bedekking wegnemen. De vraag is alleen, wanneer dan? En ik bedoel niet de datum, maar ik bedoel gewoon onder welke omstandigheid. Nou, dan staat er. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Met andere woorden, niet de bedekking wordt weggenomen en dan zal het zich tot de Heere bekeren. Maar het zal zich tot de Heere bekeren en dan wordt de bedekking weggenomen. Wij kennen de volgorde trouwens ook gewoon uit de profetieën. Want wij leren dat Israël als volk, nou ja, misschien moet ik zeggen het Joodse volk, maar dat maakt toch officieel geen verschil. Dat het volk als volk de naam des Heren zal aanroepen, zich zal bekeren dus. De naam des Heren zal aanroepen en daarna neemt de Heer de bedekking weg. En dan komt het tot geloof. Die heb je toch, hè? Die is essentieel, hoor, deze. Men zal de naam des Heren aanroepen. Nee, letterlijk aan het eind van de 70ste week. Zo letterlijk mogelijk dan, dat is het makkelijkste. Aan het eind van de 70ste week van Daniel, als de Joden niks meer te verliezen hebben, dan zeggen ze, nou, misschien kunnen we nog eens bidden tot de Heren. Weet iemand nog hoe je die naam moet uitspreken? Want het is te heel gedoe onder de Joden, hè? Want dat mag eigenlijk niet, hè. En het is geheim. Maar dan komt hij, al wie de naam des Heren zal aanroepen, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalen worden. Staat in verband met die gebeurtenissen. Dat doen ze dus. Dan verschijnt hij. En als vervolg daarop toont hij wie hij is. En dan komt hij tot geloof. Namelijk in dat de Christus Jezus is. Of andersom, dat Jezus is de Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dat wij leren in het algemeen, leerden ook. Ik heb het van jongs af aan zo geleerd. Dat het Joodse volk pas tot geloof komt door aanschouwen. Men zal zien. Jawel, maar men zal pas zien nadat men zich eerst bekeerd heeft. En dat beginsel geldt voor ons net zo goed. Wij roepen de Heer aan. Ik heb mensen die hebben dan tot God geroepen van, Heer, als u daar dan bent, God, als u dan bestaat. Laat eens wat van u weten. Nou ja, als je dat eerlijk vraagt en zonder condities vooraf, dan reageert hij daarop, ja. En dan gaat de bedekking weg. Misschien niet in één ruk. Maar dat zou veel te veel licht geven. Dan word je maar doof en blind. Maar de bedekking gaat weg. En alleen op die manier. Want dat is wat hij doet. De bedekking wegnemen. Of gewoon het woord Gods bekendmaken, de lof Gods prediken, de gerechtigheid Gods bekendmaken in een grote gemeente. Wij waren bij vers 10 en 11. Bij de bekende woorden, zo zal ik mijn geloften betalen, of hoe het bij gelegenheid allemaal maar heet. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. En hier ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. wordt dus bekendgemaakt aan en dus binnen de gemeente. Eveneens uw weldadigheid en uw trouw, waarbij weldadigheid overeenkomt met barmhartigheid en met genade, uiteraard. Dat zijn immers de heersende principes in het nieuwe verbond. En die worden bekendgemaakt en in het bijzonder uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Dat wil zeggen dat God zich houdt aan zijn woord. En daar hebben wij van alles mee van doen. Want die trouw veronderstelt dat God inderdaad doet wat hij beloofd heeft. En ook het tegenwoordige werk Gods, dat wil zeggen de roeping, verzameling, de aanstelling van de gemeente, is wel degelijk vervulling van oud-testamentische beloften. Zodat in de gemeente als zodanig die trouw van God ook inderdaad tot uitdrukking komt. Nou, ben ik mij bewust dat dit een omstreden onderwerp is, want ja, er wordt ook wel eens geleerd dat het werk aan de gemeente, met betrekking tot de gemeente, helemaal in het Oude Testament niet voorkomt en niet beloofd wordt. En dat het met de hele rest van Gods heilsplan zelfs helemaal niks van doen zou hebben. Maar niettemin zeg ik met grote stelligheid dat dat niet zo is. En dat de verzameling van de gemeente wel degelijk is vervulling van oud-testamentische beloften. Dat staat er ook gewoon in het Nieuwe Testament. En daarvan wordt ook gezegd dat zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en die zijn in hem amen, geschreven. Aan de tweede Korintiërs. Je hebt tweede en eerste Korintiërs, dat weet je. Geschreven aan de tweede Korintiërs. Maar net zo goed geschreven aan Timotheus en noemt u maar op. En in de evangelieprediking is het een vast onderwerp. Namelijk, het is vervulling van wat God aan de vaderen beloofd heeft, enzovoorts. Hoe dan precies? Nou ja, dat denk dat dat buiten die psalm ons brengt. Dus daar ga ik nou verder niet op in. Maar het verklaart wel deze uitdrukking. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet, verberg ik niet, bedek ik niet. In de grote gemeente, let op die uitdrukking, de grote gemeente. In vers 10 en in vers 11. Omdat dat primair is, de nieuwtestamentische gemeente waarvan wij deel uitmaken, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Wij vinden trouwens, maar dat zal ik ook eerder naar aanleiding van vorige psalmen alles gezegd hebben, wij vinden dit ook geïllustreerd in de handelwijze van de Heer Jezus zelf. Zijn handelwijze was in hoge mate trouwens illustratief bij alles wat hij deed. Maar wat wij vinden is dat hij na zijn opstanding uitdrukkelijk zich melden bij de discipelen, niet bij de inwoners van Jeruzalem, laat staan het Joodse volk als zodanig. Zou toch mooi geweest zijn, zeg ik altijd, als hij na zijn opstanding was verschenen op het tempelplein en daar een lange neus had getrokken en gezegd, lekker puh, of zoiets. Dat lijkt mij. Maar dat is niet wat er gebeurd is. Het is ook niet in overeenstemming met het plan Gods. Iets dergelijks zal gebeuren in de toekomst, in zijn wederkomst. Daar verschijnt hij dan. Maar in het verleden is dat niet gebeurd. Hij is alleen verschenen aan de zijnen, aan zijn discipelen. Nou, eerst aan die ene vrouw en tegen die vrouw zei hij, zeg tot mijn discipelen enzovoorts. En daarna, s'avonds, verscheen hij ook aan die discipelen in de bekende opperzaal. En enige tijd later verscheen hij aan hen, maar er waren er 500 op één keer, zegt Paulus in Galaten, is dat geloof ik? Nee, 1 Korinthe 15, zegt hij dat. 500 op één keer in Galilea. Maar daar had hij ze besteld. Dat kun je in de evangelie lezen, dat ze daar naartoe zouden gaan, naar Galilea, en daar zou hij aan hen verschijnen, bij de zee, hè. Volgde nog een wonderbare visvangst op en dat soort dingen meer. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het over gaat is dat hij zich slechts verschenen is aan zijn discipelen. En dat was het dan. En samenvattend staat het ook in Handelingen, de eerste verzen, waar staat dat de Heer als de opgestane verschenen is onder vele gewisse kentekenen. Dat wil zeggen, er was geen twijfel over mogelijk dat hij het was. En daar staat het dat hij gedurende 40 dagen, dat wil zeggen tot aan hemelvaartsdag, zijn discipelen heeft onderwezen in de dingen van het koninkrijk gods enzovoorts. Dat wil zeggen, niet aan de mensheid als zodanig of aan Israël, maar alleen aan de zijnen die daarmee een type waren van de gemeente als zodanig in onze tegenwoordige tijd. Heel die bijeenkomsten, die opperzaal, symboliek. Prachtige uitbeelding van de apart gezette positie van de gemeente, zelfs op een hoger niveau. Daarom was het ook een opperzaal. Nee, net zo'n opperzaal als in het Oude Testament ook voorkomt, waar dezelfde dingen worden uitgebeeld. Maar die ga ik niet bespreken nou. Het is een vast Bijbels gegeven. Daarna lees ik vers 12. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Want ik heb u al eens eerder uitgelegd hoe dat bij veel psalmen is. Hè? Ze zijn opgebouwd als een introversie. Dat wil zeggen, het hoogtepunt van de psalm ligt niet aan het eind, maar ligt precies in het midden. En daarna gaat hij weer uit. Dat wil zeggen, wat hierna, want dit was het midden, wat hierna volgt, komt weer overeen met wat hieraan vooraf ging. En daar ging het dus over de Heer Jezus zelf, persoonlijk en in het bijzonder zijn verlossing uit zijn lijden, maar feitelijk uit de dood uiteraard. En die draad wordt dus hier in vers 12 weer opgenomen. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Kwaden in de zin van kwade mensen, hè. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Als een mens wordt aangegrepen door zijn ongerechtigheden, dan gaan zijn ogen als het ware dicht. Dan krijgt hij een introverte blik, als dat kan. Ik bedoel, hij kijkt wel, maar niet naar buiten, maar naar binnen. Omdat hij met zijn eigen dingen bezig is, zijn eigen problemen, eigen lasten enzovoorts. Aan mensen kun je dat dikwijls zien. Ze kijken wel, maar er gaat niks van uit. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Ze zien ook niet zoveel meer. Ze hebben ook geen belangstelling meer voor wat buiten hen is. Want het gaat om hun eigen emoties. Uiteindelijk. En het is ook een min of meer een vaste uitdrukking. Hier vindt u die. Ze hebben mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Wat die ongerechtigheden betreft, dat weet u, hè, die zijn op hem aangelopen, de onze namelijk. Want hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Dat was een reële aangelegenheid uiteraard. Dat was bepalend voor zijn positie voor God. Hij liep daar als zondaar rond. Al waren het dan onze zonden. Ja, ik weet, dat is zo'n lastig onderwerp, maar ja, ik zeg het dan toch maar gewoon weer eens. Hè. Hij droeg onze zonden, die grepen hem aan, zodanig dat hij ook in zichzelf gekeerd raakte, staat er. En dat is, zoals ik zei, dat komt wel vaker in de Bijbel voor, dat de last die gedragen wordt verhindert de blik naar buiten. In Psalm 6 kwamen we het eerder tegen. Diezelfde situatie. Psalm 6, vers 8. Ik ben moeder van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Vers 7. En dan vers 8. Mijn oog is doorknaagd van verdriet. Is verouderd. Vanwege al mijn tegenpartijders. Hij zag niet veel meer. Of je dat letterlijk moet nemen of overdrachtelijk. Voor zover ik weet, maakt dat geen enkel verschil. Goed. Voor de oogarts wel, denk ik. Maar daar hebben we het niet over. Hè. Het gaat niet om of het oog functioneert. Maar het gaat erom of men ook inderdaad waarneemt. En dat is nog een heel ander ding. Dat heeft met interpretatie te maken. Herkennen van de dingen die men ziet en willen kennen van de dingen die men ziet. En dat is hier dan niet meer aan de orde. Iets dergelijks leest u trouwens ook in Psalm 69, vers 4. Maar die zoek ik verder niet op. Het gaat per slot maar om een betrekkelijk algemene uitdrukking. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. Ook dat is een idiomatische uitdrukking. In Psalm 60, vers 5, kom je het ook tegen. En daarnaast kennen we gelijksoortige uitdrukkingen als de sterren des hemels, als het zand der zee, waarbij er gewoon bij staat wat het betekent. Nou, maar het kan niet geteld worden. Zo talrijk. En hier is de uitdrukking, dan de haren mijns hoofds. Als het nog meer betekent, dan weet ik niet wat. Dus vooruit maar. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Het woord hart gebruikt in de betekenis van moed. Waarom ook niet? Gemoed is sowieso het hart. Maar als iemand het hart in de schoenen zingt, om maar eens wat te zeggen, dan heeft hij waarschijnlijk niet eens schoenen aan, dat hoeft niet eens daarvoor. Maar dat betekent dat hij de moed verliest voor het verdere leven. Dan verlies je zijn toekomstverwachting. En het enige wat dus overblijft, is dat hij zijn verwachting stelt op de Heer. Dat gold voor David, die het schreef natuurlijk, maar het geldt voor de Heer Jezus in het bijzonder. Dat staat dan ook in de volgende verzen. Vers 14. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Ik heb er straks uit het hoofd al verwezen naar Matthäus 26. Dat was Matthäus 26, vers 39. Daar zijn wij in de Hof van Gethsemane. Waar staat in vers 38? Toen zeide hij tot hen, tot de discipelen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Is in ieder geval een gebed om verlossing. Alleen die kwam niet meteen. Die kwam pas ten derde dagen. Weet u nog? Verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang hebt gij mij verlaten? Want zo kan het bij gelegenheid vertaald worden. En hier in Psalm 40, het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Die woorden komen we zo vaak in de psalmen tegen dat ik ze niet verzameld heb, zal ik maar zeggen. Dat moet maar wennen. Hetzelfde geldt voor vers 15 trouwens. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen beschaamd, tezamen beschaamd en schaamrood worden. Wij lazen dat al in Psalm 35. Precies dezelfde woorden. Psalm 35, vers 4. En we zullen het later in andere psalmen ook nog tegenkomen. Ik vind het wel aardig. Ik heb me ooit wel eens bezig gehouden. Nee, nog. Met. Niet lachen. Maar met het schrijven van teksten. Van liedteksten namelijk. Niet actief in de zin van dat ik ze schrijf, want dat kost me te veel moeite. Moet ik te lang voor gaan zitten. Maar ik heb wel biografieën gelezen, zo ongeveer van alle tekstschrijvers die er maar geweest zijn. Nou ja, de belangrijke dan. Ik heb het niet over vader Abraham. Maar ik heb het wel over George Gershwin, Cole Porter, noem nog eens wat. Hoe ze maar allemaal heten. Niet in de laatste plaats, hoe heet die man ook weer, Irving Berlin. Ik kan het niet helpen dat het alle drie Joden waren die ik nou noem. Alle vier, geloof ik, Joden waren die ik nou noem. Maar wat ik ervan begrepen heb, die mensen schreven teksten, dat moet bij muziek passen, die ze soms zelf maakten, soms niet. Dus er moest altijd aangesleuteld worden. En soms paste het niet. En wat ze dan deden is, dan verdween het handeltje in de trunk. Dat is allemaal Engels, hè. Verdween in de kist. En dan jaren later moesten ze weer een musical schrijven of iets dergelijks. En dan werd de kist weer eens doorgewerkt en er werden teksten aangepast. En aan andere omstandigheden en in een ander verhaal geplant. Of andersom, er werd dan een verhaal zo geplant dat zo'n tekst daar dan weer in paste enzovoort. Maar er kwamen soms gewoon dezelfde teksten opnieuw. Althans, gedeeltelijk kwamen ze opnieuw boven water. Vandaar dat je in nogal wat wereldberoemde songs soms gelijke regels tegenkomt. Die waren al eerder geschreven en worden alsnog weer gebruikt. Het zijn gewoon vaste zinnen. Zoals ik hou van jou en ik blijf je trouwen. Weet je, die ding was er ook weer. En ik sta hier in de kou en dan was er nog een. Zoiets. Dat, zijn van, dat worden dan een soort clichés, maar de schrijver zelf kan ze gewoon herhaaldelijk gebruiken. En dat is wat in de psalmen dus ook gebeurt. Vandaar dat je soms volstrekt dezelfde zinnen tegenkomt. Hè? Nou, meer hoef ik u daarover niet te vertellen. Dus, doe maar. En vandaar dat zo'n zin zich herhaalt. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Die mijn leven zoeken dus, hè. Om die te vernielen. En dan laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Ook die woorden vind je elders. En zelfs in Jesaja. Onder andere dan. Over het struikelen en soms ook letterlijk achterwaarts vallen. Jesaja 28 in verband met het Joodse volk. Struikelen, dan wel achterovervallen. Dat wil zeggen dat het met hen compleet verkeerd zou aflopen. Dat is ook het gebed. En wij vinden het ook in het Nieuwe Testament geïllustreerd. In Johannes 18 is dat, als ik het goed heb opgeschreven. Dat is voor de lui die graag vallen in de geest, denk ik dan altijd. Maar goed. De vraag was, wien zoekt gij? In Johannes 18, vers 4. En zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. En als zij dan tot hen zeiden, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. En dan begint het verhaal overnieuw. Wie zoekt gij? Enzovoorts. Waarom is dat? En wat voor nut had het dat die lui vielen? Struikelden ze zomaar? Dan is het voor historisch van geen enkel belang. Toch? En als het een wonder was of zo van Gods wegen, wat was dan het nut daarvan? Want de Heer werd toch gevangen genomen en gekruist. Waarom is dat dan? En waarom staat het dan ook in de Bijbel? En het antwoord is omdat het de illustratie is van wat het hele Joodse volk zou overkomen, zoals Jesaja 28 gezegd had. Zodat achterwaarts wijken en vallen. Dus dan weet u welke kant op Judas gevallen is. Want die is ook gevallen. Ook als beeld van het Joodse volk. We kwamen hem even tegen hier in de hof. U kunt er gauw overheen gelezen. Neem niet weg dat wij hem in Psalm 41 alsnog tegenkomen. Diezelfde Judas. Waarom de Judas? Wel, dezelfde reden. Hij is een illustratie van het ongelovige Joodse volk. En hij is gevallen en zijn ingewanden zijn, wat stond er ook alweer, opgeborsten of zoiets. De man is uit elkaar gespat. Het is luguber, maar het is de uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk. Dat is wat het is. Hè? Ja, zo staat het toch in de Bijbel? Nou, we hebben het daar wel over, naar aanleiding van Psalm 41. Want daar wordt in vers 10 inderdaad naar Judas, maar eigenlijk naar het Joodse volk verwezen. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. En inderdaad, Jesaja 28 zegt dat ook. Ik zoek het op. Alles maar voor mezelf. Ja. Vers 13. Zo zal hun het woord des Heren zijn. Dat is dat schriftgedeelte over hun tafel. of hun tafels die vol zijn van uitspuursel. De heer wilde wat opzetten op die tafel, maar kan het daar niet kwijt. Er is geen ruimte voor, want voor hun, voor het Joodse volk geldt gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig, vers 10. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken. Hetgeen inderdaad gebeurd is aan het begin van onze bedeling. Zodat je nu weet waar je bent, hè? Bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar voor het nieuwe verbond is geen plaats op de tafel. Want de tafel, die uitdrukking is van gemeenschap, van cultuur, is natuurlijk de tafel van de wet. Dat is de Joodse cultuur, die tafel. Hun tafel wordt tot een strik en tot een val. Dat staat weer ergens anders, hè? Die tafel, het oude verbond. Dat hadden ze liever dan het nieuwe. De heer kon zijn nieuwe verbond daarna niet kwijt en sprak daarna tot hen in tongen door lieden van andere talen. Maar ook al zo zullen ze mij niet horen, staat er dan bij. In ieder geval in het citaat in 1 Korinthe 14, waar het wordt toegelicht en waar staat spreken in tongen, was een teken voor de ongelovigen. Maar ze zouden niet door tot geloof komen. Meer zeg ik daar niet van, maar daarna lees ik opnieuw, nu vers 13. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Het is een treffende, zei het, ironische beschrijving van de Joodse religie. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Nou ja, dat is waar we het over hebben. En dat is wat via David in Psalm 40 wordt aangekondigd. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Ze verdwenen opnieuw achteruit in de ballingschap en vielen daarbij. Waarna de vraag weer is, en hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? En is het antwoord weer, nee, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dat was Romeinen 11. Het sluit allemaal op elkaar aan. Je moet die dingen dus niet missen. Je moet ze herkennen. Hè? Om die schriftgedeelten op grond van die uitdrukkingen naast elkaar te kunnen leggen. Vers 16 van Psalm 40. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming. Die van mij zeggen, haha. Laat hen verwoest worden. Nou, dat is gebeurd. En zelfs letterlijk, want zelfs de stad letterlijk, de Joodse stad, is verwoest geworden, maar daarmee de gehele Joodse staat. Als loon voor hun beschaming. Want zij schaamden zich voor het woord van God. Wij waren in Romeinen 1 vers 16, toch? Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. En daarna waren we in 2 Korinthe 3. De bedekking moet eraf. Want schamen voor wil zeggen er een bedekking overheen doen. En hun beschaming wil zeggen dat zij een bedekking hebben over het woord. Ze schamen zich daarvoor, heet dat dan. He? Nou goed. Maar als loon daarvoor, als resultaat daarvan, zou die verwoesting over hen komen. Over hen die van mij zeggen, haha, ja, ja, als ik het letterlijk moet vertalen, wordt het niet veel anders. Dan wordt het, hé, hey, ach. Maar bij nader inzien, dat staat er ook gewoon. Hé, hey, ach. In het Hebreeuws. Kan het ook niet helpen. Dat is wat er staat. Maar het zijn twee uitdrukkingen aan elkaar gekoppeld. Dat hé, hey, waarmee het begint, van hé, hey, ach, betekent zoveel als, kijk nou eens, zie daar. Behold. Of lo, is ook een hele mooie in het Engels. Lo, hè? In oud-Engels. Behold, kijk nou eens, hé, hey, dat is toch iets dergelijks, hè? Hé. Hey. En het ach, dat, ja, dat is ons ach. Dat wil zeggen, er is iets triests aan. In het Engels wordt het eventueel, wow, wordt het dan, hè? Maar in het Nederlands kun je gewoon het Hebreeuwse woord laten staan. Hé, hey, ach. Dat wil zeggen, kijk nou eens. Het gaat slecht met hem. Kijk hem eens vallen. Nou ja, dat riepen ze ook bij het kruis, toch? Nou, niet letterlijk, maar dat is wel wat ze riepen. Hij is toch die wonderdoener. Beschouwt zich als de zoon van God. Dat hij zich nu uitredde. Enzovoorts. En waar is nou die God die hij aanriep? Enzovoort. Waar blijft nou die verlossing? Enzovoorts. Nou, dat is ongeveer wat het is. Hè? Zij vinden dat iedereen moet zien dat het hem slecht gaat. En ze zijn er blij mee. Maar daar tegenover staat vers 17. Laat een u vrolijk en verblijd zijn. Vrolijk en verblijd. Allen die u zoeken. En er is reden voor degene die hem zoeken om vrolijk en verblijd te zijn, want hij laat zich vinden, dat is nog zwak uitgedrukt, hij maakt zich bekend. En dat stond hiervoor. Verkondig, boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente enzovoorts. En het komt overeen wat Paulus in Athene zei. De bedoeling is dat de mens God zoekt, die niet verre is van ieder van ons. Die laat zich vinden, zoekt en gij zult vinden, zei de Heer. En in de spreuken lezen we al, hè, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Al is dat een uitspraak over of van de wijsheid. Maar ja, in de praktijk kom je dan toch bij Christus terecht, die ons geworden is, wijsheid van God. En nog een heleboel meer uiteraard. Hè. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken, laat de liefhebbers van uw heil geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. En dat is wat wij doen, hopelijk. Om bij de symboliek te blijven. Een van de mooiste beelden van de gemeente vind ik nog altijd. Dat leger van hemelse heerlegers prijzende God. En zeggen de ere zij God in de hoge en vrede op aarde enzovoorts. Nou, dat is wat het is, hè. En dan heb je natuurlijk altijd nog die 24 oudsten in Openbaring. Die een lied zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere, enzovoorts. Precies. Dat is een van de functies, in essentie de enige functie van de gemeente. Dat in die gemeente God wordt groot gemaakt. En in de praktijk dat we alle uit één mond, enzovoorts, maar dat is Romeinen 15 weer, hè, uit één mond de Heer zouden loven. Waarbij je zou moeten begrijpen dat het niet beperkt wordt tot de mond, maar dat het uiteraard gaat om heel ons lichaam. Zo verheerlijk dan God met uw mond staat er niet, hè? Er staat zo verheerlijk dan God met uw lichaam. En dat begint bij de mond, bij wat men spreekt uiteraard, maar daarna net zo goed heeft het voldoen met wat men doet en waar men gaat. De Heere zijn groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Denken aan in de zin van de Heere zal gedenken. Dat betekent niet maar dat hij ergens aan denkt of zich iets herinnert, maar dat hij inderdaad doet wat hij in het verleden gezegd heeft te zullen doen. Dan gedenkt de Heer aan wat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, en wat zal ik nog eens meer noemen, en aan David, hè, om maar een paar belangrijke figuren in de heilsgeschiedenis te noemen. En hier staat, de Heere denkt aan mij. Inderdaad, de Heere zal mijn ziel in de hel niet verlaten, zal zijn heilige niet overgeven om verderving te zien, enzovoort. Maar dat was Psalm 16, dat weet u nog, hè. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heer denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Vertoef niet in de zin van, hoe lang nog? Tot mijn verlossing. Enzovoorts. En die verlossing kwam weliswaar laat, van één kant geredeneerd, op de derde dag. Maar naar Bijbelse maatstaven kwam de verlossing heel vroeg, die kwam namelijk terstond. Het hangt er maar vanaf waar je het mee vergelijkt. Maar de Bijbel vergelijkt het met, ja heer, ik weet dat het is al opstaan ten jongste dagen. Ooit een keer. Maar de opstanding van Christus kwam niet ten jongste dagen, die kwam ver daarvoor. Terstond. Nou ja, na 3 dagen. Dat is toch wel terstond, want na drie dagen hebben ze mij niet begraven, als ik overleden ben. Dat weet u toch, hè? Dat duurt iets langer. Het is wel raar gezegd, dat weet ik. Maar ik wilde eerst zeggen u, maar dat... Nog net op tijd zei ik mij. Maar ik weet niet of de keuze goed was. Maar toch. Maar de opstanding kwam ten derde dagen. Ik vind het zo mooi dat er staat... Dat vind ik nou mooi, hè. Dat er staat dat de Heer Jezus gedoopt werd in Matthäus 3. En daar staat er... En hij terstond opgeklommen zijnde uit het water... En let op het terstond. Die vind ik zo mooi, hè. Ik bedoel, wat hadden we dan gedacht? Dat hij een paar uur onder water bleef? Dagen? Terstond op, waarom staat dat erbij dan? Want historisch is het vanzelfsprekend. Binnen 1 ademtocht, in elk geval. Maar er staat terstond, omdat het de uitbeelding is van zijn opstanding uit de dood. Als de eersteling... En dus blijf ik van mening dat de uitspraak vertoef niet en haast u tot mijn hulp inderdaad vervuld geworden is. Alleen na menselijke maatstaven zou het wel leuk geweest zijn als die hulp gekomen was voor de dood. Alleen dat was niet de bedoeling. Dat kwam daarna pas, want die dood van de Heer Jezus maakte deel uit van het werk dat hij zou doen. Een van de belangrijkste dingen feitelijk. Nou ja, wat meer is, is dat hij is opgewekt. Dat is natuurlijk zo. Maar niettemin, dat gaat alleen als hij eerst zou sterven. En dat is dus wat gebeurd is. Maar daarna, naar Bijbelse maatstaven, werd hij opgewekt als eersteling. Als eerstgeborene en inderdaad terstond. Meer daarover in Psalm 41. De volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Heer Jezus Christus, wij hebben reden om u te danken. Dat u eenmaal kwam om in onze plaats te staan. En zelfs om in onze plaats te sterven aan het kruis van Golgotha. We danken u dat we u mogen kennen als dat lam Gods. Dat lam waarin God zelf voorzien heeft om onze zonden weg te nemen. Maar meer nog. Zijn we u dankbaar dat we u mogen kennen als de levende. Als de eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. Als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Als die aangestelde zoon van God die heel de schepping zou oordelen. We danken u dat wij in alle vrijmoedigheid nu reeds tot u mogen komen. En gehoor mogen geven aan uw oproep om te komen tot u in geloof en te naderen tot die troon der genade. Om daar naar u te horen, om daar uw woord te ontvangen en om door dat woord te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. We danken u ook voor deze illustraties die wij in de Bijbel mogen vinden, die ons wellicht wel meer zeggen nog dan welke leerstellige uiteenzetting dan ook. Maar boven alles danken we u dat wij nu als uw kinderen door het leven mogen gaan, een uitzicht hebben ontvangen ver over dit vergankelijke leven heen, een uitzicht hebben op die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, in de wetenschap dat u trouw bent om te doen hetgeen u beloofd hebt en ook bij machte bent om dat te doen, dat u trouw bent om ons te brengen naar die erfenis die u bewaart. We danken u daarom voor dit uitzicht op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En voor het vertrouwen dat we op u mogen stellen, dat wat er ook gebeurt in onze levens hier, wij zijn uw eigendom en niemand kan ons meer uit uw hand rukken. Wij danken u voor deze grote zaligheid. Amen.